Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens de kerkenraad is de volgende mededelingen. De eerste collecte is voor de kerk, tweede voor diaconie en bij de uitgang voor onderhoud. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, professor Peels uit Apeldoorn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten wij gaan zingen uit Psalm 122, het eerste en derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 1 en 3 van Psalm 122.
Thank you.
Luisteren wij nu naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu eerst uit het boek der Psalmen, de 122e psalm, en vervolgens de eerste 3 versen van Nehemia 11. Psalm 122, Nehemia 11, vers 1 tot en met 3. We zingen daarna het 2e vers van Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 2e vers van Psalm 84 na de schriftlezing. Een lied, Hamaalot, van David. Ik verblijd mij in hen die tot mij zeggen: wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet, de stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijn broeders en mijn vrienden zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. En dan Nehemia 11. Voorts woonden de oversten van het volk Jeruzalem. Maar het overige van het volk wierpen loten om uit 10 één te doen komen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen en 9 delen in de andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te wonen. En dit zijn de hoofden van het landschap die te Jeruzalem woonden, maar in de steden van Juda woonde ieder op zijn bezitting in hun steden. Israël, de priesters en de levieten en de Netiniem en de kinderen van de knechten van Salomo.
Thank you.
Dankzegging gevraagd, gemeente, voor het feit dat in het gezin Kok Koedoot een zoontje werd geboren. Voorbeden voor zuster Groenewegen Eikelenboom, die voor observatie is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Laten wij de Heere bidden. O Heere, bij u kunnen we alleen maar een heilrijk lot verwachten. U bent het die zegent. We kunnen op prinsen geen vertrouwen stellen, daar vinden we geen heil bij. Maar bij u wel. En het is zo waar wat we ook zongen, zoals vindt de muzenhuis en de zwaluwennest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. En dat tekent ook de situatie dat wie tot u gelovig de toevlucht neemt, ook niet zal worden uitgeworpen. Bij u is een heilrijk lot te verwachten. En dat kan alleen door dat altaar waarop dat lam is geslacht. Het kan alleen omdat u, o Heer Jezus Christus, het lam Gods bent, dat de straf heeft willen dragen en alle gehoorzaamheid heeft willen opbrengen. Plaatsvervangend. En we bidden u, geef toch dat we dat nodig hebben in ons leven. Ook vanmorgen, geef toch dat wij beseffen hoe belangrijk het is dat we luisteren met een geopend hart. Wilt u ons dat schenken door de krachtige werking van uw Heilige Geest? Want er kunnen zoveel weerstanden zijn. En van nature is ons hart zo hard, zo bikkelhard, Heere. Wij kunnen dat zelf niet stuk maken, verbrijzelen. Wij kunnen onszelf niet zalig maken, maar u kunt het wel. U kunt van een stenen hart een vleeshart hart maken. Zeer gewillig maken op de dag van uw Heerkracht, zodat we luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. En wilt u dat geven, ook opnieuw, nadat we genade mochten ontvangen. Want we blijven daarin zo diep van u afhankelijk. Maar u bent ook zo'n gewillige leermeester. Elke keer mogen we komen tot u om te luisteren naar wat u tot ons hebt te zeggen. En dan doet u uw mond open en u spreekt. Geef dat we opmerken wat antwoord u geeft. En dat we daarmee verder kunnen het leven in. Dat we gewillig zijn om het te aanvaarden. En om dat woord van u ook als een richtsnoer voor ons leven te hanteren. Dat hebben wij persoonlijk nodig, als kerken nodig. Maar ook als land en volk. Het is zo droevig gesteld, Heren. We leggen het alles voor u neer. U ziet vanuit uw hoge hemel het gans gedrag van de stervelingen. En wat moet het u dan bedroeven. Dat wij uw wet, die zo heilig en goed is, hebben verlaten. En dat we doen wat kwaad is in uw ogen. Dat de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Dat de mens de wetteloosheid zich steeds meer openbaart. Het is naar uw woord, u hebt het gezegd. En de Satan zal nog een kleine tijd krijgen om te laten zien wat er in hem zit. En in al zijn handlangers. Maar o Heere, u hebt het toch ook beloofd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat u ze staande houdt in hun gevaren, die u lief hebben. Geef dan toch dat de ziel van uw tortelduif niet over wordt gegeven aan het geweld. Maar ook in deze tijd, waar uw kerk ook vergadert, het duidelijk mag zijn en het zich mag openbaren. Dat er een volk is dat u lief heeft. Dat u van harte zoekt met ingespannen krachten. Een volk dat uw naam belijdt. En dat het van u verwacht. En dat het smeekt ook, Heere, wilt u met ons gaan. Door het water, door de rivieren, door het vuur. Als u meegaat, dan zal het ons niet overweldigen. Dan zal het vuur ons ook van de verdrukking niet verbranden. We bidden, Heer, of u zo alles wel wilt maken. Zegen ons koninklijk huis, waarin ook zoveel aan de orde is, elke keer weer. Geef toch dat die moeite maar bij u brengt, op de knieën brengt voor de troon der genade. Om vergeving, om genade, om dat alles ook te doorstaan. Geef dat ook onze vorstin en allen die verbonden zijn aan het koninklijk huis. Laat dat nog een voorbeeld mogen zijn, Heer, ook in deze tijd, dat uw aangezicht met ernst wordt gezocht. Wilt u met onze regering zijn? Geef allen die daar ook verantwoordelijkheid dragen, landelijk, maar ook de overheid, provinciaal en ook plaatselijk. Wilt u daar ook gebogen knieën geven om te luisteren naar wat u hebt te zeggen. Wij vragen ook, Heere, of u gedenken wilt aan allen die in uw kerk ook verantwoordelijkheid dragen. Ambtsdragers, wat kunnen er ook moeite en zorgen zijn. We dragen het op aan de troon van uw genade. Daar is immers barmhartigheid te verkrijgen en sterkte en wijsheid. U hebt het ook gezegd, als ons wijsheid ontbreekt, dat we het van u mogen begeren. U geeft mild. Wil uw kerk dan ook uitbreiden en geven dat dwars door de verdrukking heen toch die kerk mag groeien en bloeien, in de breedte, maar bovenal in de diepte. We bidden ook voor onze jongeren, Heere, wilt u met hen zijn en ze staande houden, te midden van de vele verleidingen en gevaren die hen omringen. Wil het werk van zending en evangelisatie ook zegenen, ook de verkondiging van het evangelie van uw genade onder Israël, dat de Christus der schriften voor hen maar helder en duidelijk mag worden, voor ogen gesteld zal worden en dat ze in hem al hun heil, hun hoogst geluk, hun echte vrede zullen aanschouwen. We bidden ook of u gedenken wilt aan de zieken. Wil ze onder uw hoede nemen, Heere. We dragen zuster Groenewegen aan u op, die voor observatie is opgenomen. Wilt u met haar zijn en geef toch dat een juiste behandeling mag worden gevonden. Sterk haar ook daar in het ziekenhuis op dit moment. En laat haar onder een geopende hemel mogen verkeren. Dat bidden we ook voor de zieken thuis. Ach, Heere, er kan zoveel zorg en moeite zijn, ook lichamelijk. En we denken dan bijzonder ook aan broeder Hartog en zuster Van Beest Erkelens, die het met hun lichaam ook zo moeilijk hebben. Geef toch dat zij nog kracht en sterkte ook lichamelijk mogen ontvangen. U bent een God die wonderen werkt. En die toch ook in dat opzicht versterking wil schenken. We leggen het voor u neer, niet omdat wij rechten hebben, maar omdat u het zelf gezegd hebt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En geeft dat bovenal geestelijk, maar die moed en die kracht telkens weer geput mag worden uit de voorraadschuren van u, de meerdere Jozef, die mild en overvloedig schenkt, wat ook in dat opzicht toch nodig is. Hoorder der gebeden, zie een gunst op allen neer. We zeggen uw naam ook ootmoedig dank, Heere, voor het jonge leven dat u schonk. Wilt u Roland en Esther en hun kinderen ook in alles nabij zijn. We zijn ook als ouders zo diep van u afhankelijk. Juist als het gaat ook om de opvoeding, om het voor te leven. En om zo ook met onze kinderen te spreken. Zoals u dat van ons vraagt, leer ons daarin zelf. U bent de God van het verbond, de God van de geslachten. Zie toch in gunst op hen neer en laten die jonge levens toch mogen juichen ook tot uw eer. Daar gaat het toch immers om. O hoorder der gebeden, wilt u zo met ons allen zijn, in welke omstandigheden, in moeite, in ziekte, in rouw, in eenzaamheid, in problemen. Geef toch dat wij het bij u zoeken, want dat doen we toch nooit tevergeefs. En u bent een heelmeester die helen kunt, wonden kunt helen. En die ook de balsem in Gilead wil gebruiken, zodat we voort kunnen en genezing ontvangen onder uw vleugelen. Wees met alle die meeluisteren, ook via de Merwe Radio, Heren. Waar we ons dan ook bevinden, in welk huis of in welke kamer dan ook. Geef toch dat wij beseffen dat wij alle leven voor uw heilig aangezicht. En dat u nu ook uw stem doet horen, opdat we eeuwig leven zouden ontvangen. Leer ons dan zo te luisteren, zoals we dat eens zullen wensen gedaan te hebben. Vergeef ons genadig onze zonden. Heren, ze zijn velen. Als u met ons in het gericht treedt, wie kan dan bestaan? Maar daar is vergeving. Altijd bij u geweest en zo komen we nog in het heden der genade tot u. Een God die zalig maakt op grond van uw trouw verbond dat van geen wankelen weet. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 132, daarvan het vijfde en negende vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. 5 en 9 van Psalm 132, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gave aan de Heere te schenken. De Heere zegene u en uw gave. Tekstwoord gemeente vindt u in Nehemia 11, de eerste twee versen. Nehemia 11, de versen 1 en 2, luidt Gods woord al dus. Voorts woonden de oversten van het volk te Jeruzalem, maar het overige van het volk wierpen loten om uit 10 één te doen komen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen, en 9 delen in de andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te wonen. We zingen na de prediking uit Psalm 108, daarvoor het eerste vers. Gemeente, in Rotterdam staat een standbeeld van een man die in diepe ellende verkeert. Je kunt dat ook zien, hij heeft zijn handen zo omhoog. Diepe ellende. Armen omhoog. En op de plaats van het hart zit een gat. Het hart is eruit weg. En u weet ongetwijfeld, dat is een herinnering, dat standbeeld aan de Tweede Wereldoorlog. Mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd. En er zijn er hier, die hebben dat met eigen ogen gezien, hoe de stad er toen uitzag. En anderen hebben het van foto's kunnen zien. Hoe die binnenstad er toen uitzag. In puin, verwoest, alles was kapot. Het hart was eruit weg, uit Rotterdam. Zo was het ook eens in Jeruzalem. Een half lege stad. De huizen in puin. Nehemia, het boek Nehemia, dat spreekt over de wederopbouw van Jeruzalem. En ook over de herbevolking ervan. Nehemia, de schenker van de Perzische koning Artaxasta, is naar Jeruzalem gekomen. Onder zijn leiding zijn de muren van Jeruzalem weer herbouwd. Ondanks alle tegenslag en tegenwerking, juist ook van de kant van de vijanden. En ondanks alle moedeloosheid aan de kant van het volk. De Heere had rijk gezegend. God van de hemel had het hun doen gelukken. Maar met de herbouw van de muren was het niet klaar. De stad moest ook herbevolkt worden. Dat was een groot probleem. En hoofdstuk 11 laat dat ook zien. Hoe dat gaat met die herbevolking van de stad. Het volk had een verbond met de Heere gesloten. We hebben dat vorige keer gezien. Om samen de Heere te dienen, te leven naar zijn wet. De leiders van het volk, mannen en vrouwen, kinderen, ze beloofden trouw aan de Heere en aan zijn woord. Een indrukwekkend gebeuren was dat, een prachtig begin in dat nieuwe Jeruzalem. Maar nu dat probleem van die ontvolkte stad, want er woonden maar een handjevol mensen. De rest woonde op het platteland. Hoofdstuk 11 sluit nauw aan bij hoofdstuk 7 vers 4. Daar staat: de stad nu was wijd van ruimte en groot, doch het volk was weinig daarbinnen en de huizen waren niet gebouwd. En het was nodig dat die stad bevolkt zou worden. Voor verdediging. Maar ook omdat het de stad van de Heere was waar de Heere wilde wonen en waar hij ook zijn volk wil zien. Grote stad, weinig inwoners, veel puin, maar daar moet verandering in komen. Jeruzalem moet bewoond worden, het mag geen lege stad blijven. En we hebben toen al bij hoofdstuk 7 gezien dat dat een zaak van geloof was, dat die muren zo groot om die stad heen werden gebouwd. Zulke lange muren, dat was een zaak van geloof. Je zou kunnen zeggen, nee, maar kun je het niet kleiner opzetten? Want er zijn zo weinig mensen. Nee, dat was een zaak van geloof. En geloof, dat houdt geen rekening in de eerste plaats met de dingen die gezien worden, maar met de dingen die men niet ziet, maar hoort uit het woord van God. Nehemia geloofde dat de bevolking van die stad talrijk zou worden. En daarom werd het zo groot gebouwd. De oude glorie zou weer worden hersteld. De Heer had het toch zelf beloofd. 80 jaar daarvoor was het ook nog eens geprofeteerd door de profeet Zacharia dat de stad vervuld zou worden met mensen, zelfs met kleine kinderen. In de veelheid van de onderdanen is ook de heerlijkheid toch van de koning. Jeruzalem is ook beeld van Gods kerk. Johannes ziet op Patmos in dat nieuwe Jeruzalem ook een stad die vol inwoners is, een schare die niemand tellen kan uit alle volken, tongen, talen en natiën. Wel, in dat geloof, dat beheerst nu ook Nehemia. En wat heeft hij gedaan? Hij is begonnen om dat volk te tellen, om te kijken wat eraan te doen is. Hij telt dan dat volk naar de geslachten. Misschien zijn er nog buiten de muur die toch eigenlijk binnen de muren een stukje grond hebben, een erfenis hebben en die daar dus ook moeten wonen. Maar dat levert uiteindelijk ook niet voldoende op. Er waren ook in de ballingschap velen omgekomen, u weet dat wel. Maar dat is intussen wel wat geweest. Er was een opwekking onder het volk ontstaan. Ezra had het woord van de Heere voorgelezen en het was uitgelegd. Het volk had een verbond gesloten, schriftelijk zich verbonden aan de Heere. Nehemia was de eerste die zijn handtekening eronder had gezet en velen volgden. Plechtig was beloofd dat ze geen gemengde huwelijken meer zouden aangaan en dat ze de Sabbat zouden houden en dat de tempeldienst door zou gaan. Daar zouden ze voor zorgen, de offers geven en de tiende. Ze beloofden de Heere te dienen met een volkomen hart. En intussen is het met de bevolking van Sion weinig anders geworden dan daarvoor. Enkele hebben zich er wel gevestigd daar in Jeruzalem, maar de meeste voelden er helemaal niets voor. Ja, daar waren ook nogal wat nadelen aan verbonden. Moet u zich niet in vergissen. Er was weinig animo om binnen Jeruzalem te gaan wonen. Waarom niet? Het valt ook niet mee. Het maakt toch al verschil of je binnen Jeruzalem woont of er buiten woont. Als je daar buiten zo'n mooi huis hebt. Prachtig uitzicht. Alles groen. Of dat je in Jeruzalem komt te wonen. En misschien kunt zitten op een plat dak nog eens een keer, maar met de ruïnes om je heen, dat sprak echt niet zo aan om te gaan verhuizen. En bovendien, het was ook niet praktisch. Hoe lang moest je wel niet lopen naar je akker, buiten Jeruzalem? Naar je wijngaard, elke dag weer, heen en terug. Kennelijk hadden ze er niet zoveel trek in. En bovendien verandering van milieu, van vrienden, van buren, van familie, die moet je dan loslaten en daar wonen, in Jeruzalem. En daar komt ook dit nog bij. Jeruzalem was toch nog steeds het mikpunt van spot van de vijanden. Sanballat, Tobia en van anderen. Op het platteland zaten ze uiteindelijk veel veiliger. Het lokte echt niet om daar te gaan wonen. Volk was ook op rust gesteld. Wij houden toch van een gemakkelijk, rustig leventje. Om nog een punt te noemen. De levensmogelijkheden. Die waren in Jeruzalem op dat moment ook niet veel. Waar moet je nou van leven tussen dat puin? Winkeltje beginnen? Bij een handjevol mensen? Waar moet je dan van leven? En u weet, levensbehoeften, dat is toch een teerpunt. En dan wordt er al gauw gezegd, ja, maar je moet toch zorgen voor je gezin en kun je die carrière dan laten schieten? Op het platteland waren de levensmogelijkheden veel en veel groter in die tijd. En dan nog, tenslotte iets te noemen, wat dacht u van de geestelijke controle? Dat is ook een heel teerpunt. In Jeruzalem wonen, onder toezicht van de priesters. Dan ziet die dominee elke keer wat je doet. En die ouderling, en die diaken, op het platteland ben je veel vrijer, kun je doen wat je wilt. Die kerkelijke controle, ach dat zien we vandaag ook nog wel, soms wijken mensen naar een heel grote gemeente uit, dan kun je wat anoniem blijven. Hebben ze niet zo in de gaten dat je 's morgens eens een keer uit blijft slapen. Dus dat zijn dingen die daar ook aan de orde waren. De voorgangers gingen hen wel goed voor, dat hebben we ook gelezen uit het eerste vers. Die woonden in Jeruzalem. Een zegen als politieke leiders Sion beminnen. als de liefde tot de Heere en tot zijn kerk het hart van hen die over ons gesteld zijn in ons land, maar ook in de provincies en plaatselijk, als dat het hart vervult en dat dat de daden van hen richt, dat dat het uitgangspunt is. Heere, wat zegt u in uw woord? Daar zal het volk wel bij varen. En we weten uit de geschiedenis ook dat er velen zijn geweest, vorsten en prinsen en burgemeesters en leden van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer en in de gemeenteraden, dat er zijn geweest die uit liefde tot de Heere ook hun eigen gemak opofferden en bezig waren voor de Heere en voor het volk. En ze zijn er gelukkig nog, maar laten we vurig bidden of de Heere maar veel zulken wil schenken die juist deze verantwoordelijkheid beseffen, dat het geen dageraad zal hebben als we niet leven bij en uit het woord van de Heere. Want dan zou het economisch gezien zo goed kunnen gaan als je maar denken kunt en zou wensen. Maar als we niet leven bij het woord van de Heere, dan betekent dat uiteindelijk toch ondergang. De oversten gaven dus daar in die tijd in Jeruzalem een goed voorbeeld. Maar er moet meer gebeuren. Want hoe komen die andere huizen nu vol? En die plaatsen, die huizen die gebouwd moeten worden. Jeruzalem moet toch bewoond worden. En wat gaan ze doen? Dan gaan ze loten. En dan worden er mensen door het lot aangewezen om in Jeruzalem te gaan wonen. Door het lot aangewezen, door God aangewezen. Zo hebben ze dat ook ervaren. En zo leert de Heere dat ook in het woord. Denk aan Spreuken 16 vers 33. Daar staat: het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere. Zo is ook in de eerste gemeente in het Nieuwe Testament Matthias aangewezen in de plaats van Judas. En zo wordt er dan een tiende deel van het volk aangewezen om in Jeruzalem te gaan wonen. Gedwongen migratie. Maar toch door God aangewezen. En zo zien ze dat ook en ze gaan. Ja, het zou eigenlijk een vreugde moeten zijn, is het waar of niet, om te gaan wonen in de stad waar de Heere wilde wonen. De Heere wilde daar wonen, onder zijn volk. De tempel was daar het bewijs van. En nu gaan ze loten. Maar hoe is het dan met ons? De dienst van de verzoening, die zo duidelijk was in de tempel, maar die ook zo duidelijk is in de gemeente van het Nieuwe Testament, als het woord mag gepredikt worden en het bloed van de Heer Jezus Christus mag vloeien door de prediking in de gemeente. Als wij nou geroepen worden om dienstbaar te zijn aan de Heere, aan zijn kerk, in het ambt misschien wel, of op een andere plaats in de gemeente, om de gemeente te bouwen, om daarin de krachten en de gaven te schenken, om daarmee bezig te zijn. Zien we er tegenop? Mijden we het liever? Zit zoveel strijd aan verbonden? Kost je zoveel tijd? Kost je zoveel moeite? We willen liever misschien een makkelijker, rustiger leventje? Het is toch niet onbekend dat. Wij hebben gelukkig in dat opzicht niet te klagen als het om ambtsdragers gaat en zo in onze gemeente, maar landelijk gezien, dan hoor je, dan lees je nogal klachten dat er geen ambtsdragers meer te vinden zijn. Dat is heel erg. Dat zou zo anders moeten zijn. Maar je ziet het dus in de geschiedenis hier ook al. Dat men toch liever blijft wonen op het platteland, omdat daar de omstandigheden gunstiger zijn. En omdat we niet zo in aanraking komen met de dienst van de Heere, zodat je misschien ja, gewezen zou kunnen worden vanuit de ambtsdragers op de taak, op wat je doet, waar je mee bezig bent. Onze levensmogelijkheden willen we het liefst zo ruim mogelijk hebben. Je moet toch zorgen voor je gezin? Denk maar aan die gelijkenis. De een heeft een akker gekocht en de derde weer wat anders. En zo verontschuldigen ze zich allemaal om te komen op die koninklijke bruiloft bij die koning. Wat een bezwaren kunnen er soms zijn om de Heere te volgen. Ja, als je dit dan leest, dan stelt het je eigenlijk wat teleur. Zo'n volk dat in een verbond trad met de Heere, we hebben dat vorige keer gezien, dat zo duidelijk dat amen, amen ook liet klinken op het woord van de Heere. Maar gemeente, laten we tot onszelf inkeren. Wie zijn wij eigenlijk? Als je nou eerlijk bent geworden voor de Heer, moet je dan ook niet zeggen, wat een ja-maars in mijn leven. Wat een tegenwerping bij het ouder worden niet alleen, maar ook als je jong bent. Laten we dat niet verzwijgen, laten we dat niet wegduwen, maar laten we dat belijden. Opdat we vergeving ontvangen van ongerechtigheid, opdat we een hart ontvangen dat tot de dienst van de Heer bereid is. Er wordt geloot en zo verhuizen er op vingerwijzing van de Heer naar Jeruzalem. Want het gaat om Jeruzalem, daar moeten zij het goede voor zoeken. Wilt u dat ook? En jij op de plek waar je woont, dat je alles daarop afstemt. Niet wat wij willen voorop, maar wat goed is voor de Heer en voor zijn dienst. Of kijken we in ons leven eerst naar wat voor ons goed is. Waar wij het fijnst wonen. Waar wij mogelijkheden genoeg hebben voor ons gezin. Mag je daar niet naar kijken? Jawel, maar wat gaat voorop? Kijk, als de liefde ontbreekt, de liefde tot de Heer, dan komen er allerlei bezwaren. En dan voeren die bezwaren de boventoon. De bezwaren kunnen de liefde tot Sion ook gemakkelijk doen bekoelen bij degene die de Heere wel vrezen. Dat je bezig bent om je afzijdig te houden, om je wat terug te trekken enzovoort. Ik noemde net dat koninklijke bruiloftsmaal. Wat verhinderde nou die genodigden om te komen? Niet omdat ze onmachtig waren, omdat ze dat niet konden. En ook niet omdat ze niet hartelijk genoeg uitgenodigd waren, want de knechten waren op uitgegaan en ze hadden hartelijk genodigd. Ze mochten alle komen en alle dingen waren gereed. Maar waar gaat het om die gelijkenis? Ze stelden de tijdelijke dingen boven de geestelijke. Je mag een vrouw trouwen, je mag een stuk land kopen, maar die zaken mogen geen verhindering zijn om de Heere te dienen. Dat ene nodige, dat moet wijken voor de tijdelijke belangen en anders. Ja, de Heer laat het duidelijk zien in zijn woord. Dan zullen we buiten geworpen worden, buiten het koninkrijk. O gemeente, alle dingen zijn al gereed. En daar heeft de Heer zelf voor gezorgd. Moet ons dat niet drijven, dat die koning der koningen, die nog onder ons wil wonen en die nog onder ons wil werken, dat hij het zo waard is om gediend te worden en dat we met ingespannen krachten dat ook zullen doen. Sion was de stad van de eredienst, van de verzoening. Moest ieder Jood niet daarna verlangen om daar te wonen? Blijkt tegen te vallen. En daar ziet u ook weer. We kunnen wel zingen, we hebben dat ook gedaan. De eerste verse in de dienst. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Heerlijk om het te zingen, dat is waar. Maar hebben we dat ook met ons hart gezongen? Je kunt met je mond wel zingen. Maar dat je jezelf er niet voor over hebt. En dat is erg. De dienst der verzoening. Weet u waar die van sprak? En als je daar oog voor krijgt, wordt het anders in je leven hoor. Echt anders. Die dienst der verzoening sprak daarvan dat er één is geweest die Sion heeft bemind. Als geen ander. Ten koste van zichzelf. De Heer Jezus Christus. En als hij moeilijkheden en bezwaren had, dan zou dat te begrijpen zijn. Hij had ze. Hij moest alles verlaten, die hemelse heerlijkheid, het paleis van heiligheid, zijn kroon en troon. De gunst van zijn vader moest hij verlaten en dat was nog wel het ergste van hem, voor hem. Dat moet het zwaarst gewogen hebben. Waarom hebt ge mij verlaten? En hij liet dat alles over zich heen komen. En zo heeft hij Sion bemind tot het einde toe, lief gehad tot het einde. En dan voor een volk dat het niet verdiend heeft. Dat is nou Sions koning, Sions vorst, geducht in macht, bovenal in de macht van zijn liefde. O gemeente, gelukkig dat dat niet van onze trouw afhankelijk is. Er zou echt niks van terechtkomen, helemaal niets. Maar deze Heere heeft de fundamenten van Sion gelegd door zijn eigen bloed. En deze vorst, Immanuel, zorgt ook voor de verdediging van zijn kerk. Voor haar leven, voor haar bloei en groei, voor de schoonheid van Sion. Dat ze met haar schoonheid mag pralen tot eer van de Heer. Sion is van God begeerd. Dat is haar sterkte. En als je daar oog voor krijgt, ja, dan wordt Sion ook door mensen begeerd. Wie oog en hart krijgt voor dat wonder van Sion, leert er zichzelf voor over hebben. En zo waren er ook in de dagen van Nehemia. Zo zijn er ook nu. En ze zullen er zijn tot de laatste dag toe. We zagen dat de leiders dus het volk goed voorgingen. Dat er bij de overige van het volk toch op zijn minst aarzeling was. Toch is ieder er wel van overtuigd dat Jeruzalem dichter bevolkt moet worden. Dus het gaat hen ook toch wel enigszins aan het hart. Ze staan er niet onverschillig tegenover. Ja, zo kan het soms zijn in je leven. Hè. Je weet het moet allemaal en het is naar het woord van de Heere. Maar je wilt toch liever zelf maar met rust gelaten worden. Anderen moeten het maar doen. Ze worden niet vlot gevonden, degenen die in Jeruzalem willen wonen. Nou, dat is herkenbaar. Je vindt dat er een kerk moet zijn en er moeten ook ambtsdragers zijn en het woord moet gepreekt worden. En er moet in de gemeente dit en dat gedaan worden. Er zijn mensen hiervoor nodig en daarvoor nodig. Maar anderen moeten maar de lasten en de risico's en de gevaren maar dragen. Ons rustige leventje moet niet verstoord worden. Dat is de situatie. En uit die verlegenheid besluiten ze dan maar te gaan loten. Van de 10 zal er 1 naar Jeruzalem gaan. En 9 anderen kunnen dan op het platteland blijven. Het valt wel te prijzen in die zin. Ze willen zich er niet helemaal aan onttrekken. De Heere zal de 10 krijgen. En in het boek Leviticus, daar staat ook hoe de 10 van het land, van het zaad, van de vrucht, van het geboomte en van de dieren ook, voor de Heere zou zijn. Wat wil dat zeggen? Nou, jongelui, dat hebben wij op de catechisatie afgelopen week ook nog gezien, in verband met het 8e gebod. De Heere is de eigenaar van alles. Hij heeft alles geschapen, de aarde is des Heeren. Haar volheid, al degenen die daarin wonen, het is alles van de Heere. In het Nieuwe Testament staat ook, wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? De Heere is de eigenaar. Alles wordt ontvangen uit die goede hand van God. En de 10 die de Heere wilde hebben van Israël, herinnerde daaraan dat ze alles in feite in bruikleen hadden. Zo moest ook de oudste zoon altijd gelost worden. Moest een ander in de plaats van die oudste zoon dan dienen uit de stam van Levi in het huis des Heren, in de tempel. Maar die oudste zoon, iedere oudste zoon moest dus gelost worden. Als deel van het geheel dat de Heren toebehoorde. Daar zit de belijdenis in die 10 en in die lossing van die oudste zoon ook. Alles, Heren, is van u. Het is niet van mezelf. Ik heb het in bruikleen. Als een rentmeester heb ik daarmee om te gaan. Er wordt wel eens gezegd, een gemeente die leeft, geeft. Dat is ook waar. Dat slaat niet alleen op geld. Dat is ook belangrijk, collecten voor de dienst van de Heren. Maar laten we goed beseffen dat dat ook slaat op de tijd die we aan de dienst van de Heere geven. En op onze kinderen. Dat we tijd afstaan ook nu voor de dienst van de Heere. Voor de taak waartoe Hij roept. Om zo werkzaam te zijn. Dicht bij Hem. In Zijn dienst. Ook in de geestelijke worsteling van deze tijd. Het kost moeite. Het kost het een en ander. Je moet er andere dingen soms voor laten staan. Maar wat krijg je er veel voor terug? En dat is puur genade, want dat is de Heer al helemaal niet verplicht. Ons Heere huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Door loting worden er aangewezen, min of meer gedwongen. Zo kan die dwang soms ook vandaag tot je komen. Dat er aandrang uitgeoefend moet worden. Of dat je gekozen wordt voor deze of die taak. En dat je allerlei bezwaren hebt, maar dat je uiteindelijk, en wat is dat heerlijk, er niet meer onderuit kunt. Nou, de Heere zorgt in ieder geval zelf voor, ook in die tijd dat ze komen. Beminnaars van Sion en verbreiders van zijn eer. Ze gaan wonen in Jeruzalem. Maar naast hen, die min of meer gedwongen dan gaan verhuizen, zijn er ook vrijwilligers die een woning binnen Jeruzalem zoeken. Dat staat in dat vers 2. Dat maakt nogal wat verschil, hoor. Of wij vrijwillig in onze woonplaats wonen, of dat je min of meer gedwongen door allerlei omstandigheden heen moet. Als dat laatste het geval is, dan heb je soms dat dat heel wat aanpassingsmoeilijkheden kan geven. Als je vrijwillig ergens heen gaat, ja, dan zul je ook sneller thuis voelen. Dus je ziet hier eigenlijk die twee groepen. Door loting, maar er zijn ook mensen die zich vrijwillig geven. We lezen gelukkig niet alleen maar van dwang. Vrijwillig bieden ze zich aan. Ze hebben het er graag voor over. Mensen die niet allereerst aan zichzelf denken, maar die het om de Heere en om zijn zaak te doen mag zijn. Wat is dat een zegen, gemeente? Jongelui, als je er zo voor ingewonnen wordt, voor de dienst van de Heere, uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroot, zingt een dichter. Ja, dat zijn we niet vanuit onszelf, hoor. We zijn echt niet zo gewillig. Dat is geen vrucht van eigen akker. 1001 bezwaren. En uiteindelijk willen we niet. Dat is heel groot, dat is een zegen als het anders wordt in je leven. Als je met lust en liefde de Heere gaat dienen. Dat je het niet al zuchtende doet. Dat iedereen hoort hoe je jezelf er wel niet voor opoffert. Maar dat je het nou uit dankbaarheid doet. Het is immers de koning der koningen die je mag dienen. Die zichzelf gegeven heeft, de Heer Jezus Christus. Tot een offerande en slachtoffer, goden, tot een welriekende reuk. Heren, wat hebt u er veel voor over gehad? Paulus die zegt tot die gemeente in Klein-Azië, die hij aanspoort om een collecte voor die arme gemeente in Jeruzalem te houden. Gij weet toch de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om u eventueel is arm geworden, terwijl hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. Als je die genade kent, ja, dan word je ook gul, dan word je mededeelzaam, dan begeer je ook je leven te besteden in zijn dienst. Nee, het sprak dus gewoon niet zo aan om te verhuizen. Praktisch niet. Je hebt je werk buiten, je moet lopen naar je akker of naar je wijngaard. En toch doen ze het. Ze hebben het ervoor over. Vrijwilligers, Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En het volk prijst die mensen, staat er in vers 2. Zegent ze. Jeruzalem was in het oog van velen in die tijd verachtelijk. Het was een vervloekte stad. Althans in de ogen van de vijanden. Maar deze mensen weten, het is de stad van de Heer. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. Daar willen ze wonen. Niet omdat die stad zo aantrekkelijk is. Maar omdat het de stad is van God. De stad waaraan hij zijn belofte heeft verbonden. Dat is het diepste motief uiteindelijk. En die volksvergadering die juicht het toe. En dan verhuizen ze naar de plaats waar de Heere hen hebben wil. Naar Jeruzalem. Uit liefde tot de Heere die die plaats tot zijn woning heeft begeerd. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Het is niet bekend hoeveel vrijwilligers erheen gegaan zijn. Het is niet zoveel, want anders dan behoefde er natuurlijk niet geloot te worden. Liefhebbers van de Heere zijn er ook niet zoveel in aantal. De Bijbel die spreekt wel over een schare die niemand tellen kan als het gaat om liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Dat is waar. Maar daartegenover wordt ook in de Bijbel gesproken over een klein kuddeke als het gezien wordt op de massa, op het geheel van de wereldbevolking. Maar al is dat aantal klein, de mogelijkheid om tot de kerk, tot het Sion van de Heere gebracht te worden, is ontzettend groot, gemeente. Laten we daar niet gering van denken, laten we daar niet klein van denken. Onmogelijk vanuit onszelf, dat zeker. Alles tegen. We zoeken ons gemak. We willen het rustig hebben. We willen het mooi hebben. Maar bij God is er ruimte. Daarom moest die stad ook zo ruim gebouwd worden. Voor de grootste der zondaren zelf. En hij heeft het laten prediken, ook door Nehemia en door Ezra.
Voor de diepst gezonkenen is er plaats in dat hemelse Jeruzalem. Manasse, koning Manasse, een beest was het. Zijn eigen kinderen verbrand door het vuur laten gaan. Gods profeten gedood. Maar hij mocht ook daar wonen, terugkeren in de weg van bekering. Saulus, hij had Gods oogappel aangeraakt, de gemeente van God vervolgd. En toch vond hij genade. En daar ziet u aan, u hoeft niet te wanhopen. Barmhartig is de Heer, zeer genadig. Vlucht tot die koning, een barmhartige koning, groot van goede tierenheid, die nog steeds onderdanen zoekt. Die het zegt, komt, er is ruimte, alle dingen zijn gereed. Horen wij al tot die vrijwilligers? Uit liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Dat je de Heer niet meer kunt missen. Dat je zijn dienst niet kunt missen. Die kerkgang, dat dat een grote plaats inneemt in je leven. Dat we om zijn tegenwoordigheid verlegen zijn. Heere, kom toch in mijn leven. U begeer ik te dienen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog, dat je daar iets van beseft. Wat is het heerlijk om daar te zijn, waar het woord wordt uitgelegd. Waar je moed en kracht mag krijgen. Waar vergeving wordt verkondigd voor de grootste der zondaren. Waar de Heere wordt voorgesteld als een genadig en barmhartig God, groot van goede tierenheid. Twee keer wordt in dit gedeelte Jeruzalem aangeduid als een heilige stad. In het vorige hoofdstuk niet. Een heilige stad wordt het nu genoemd, twee keer. Dat komt omdat die tempeldienst nu hersteld is. Het volk weer leeft naar de inzettingen van de Heere. De verzoendag mocht gehouden worden. Het loofhuttenfeest is overeenkomstig de wettelijke bepalingen weer gevierd. Een heilige stad, vanwege het heiligdom dat weer opgericht is in het midden. De plaats waar onze God zijn woning houdt. Zo is Jeruzalem ook beeld van het nieuwe Jeruzalem dat boven is. Onderpand en heenwijzing van dat Jeruzalem dat neer zal dalen van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, de stad van de eeuwige vrede. En Jeruzalem is ook beeld in de Bijbel van de gemeente waarin de Heere woont. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, zegt Paulus dan. En de geest Gods in u woont. En kijk gemeente, waar de Heere woning maakt, daar komt ook begeerte in je hart en leven om in de nabijheid van de Heere te verkeren. Om het daar te zoeken. Gods volk heeft de Heere vrijwillig lief. En niet gedwongen, uw volk zal zeer gewillig zijn, staat er in Psalm 110, op de dag van uw heerkracht, als de koning verschijnt. Als hij gezien wordt met het oog van het geloof, dan worden we gewillig. En die vrijwilligheid waar je hier ook over leest, dat is nou de juiste gezindheid. Dat moet je wel gemaakt worden, want we zijn het niet, we zijn onwillig. Van nature allemaal, vijandig zelfs. En zelfs na ontvangen genade, vaak weer vijandig in ons denken, de bedenkingen van het eigen vlees. Staat in de Bijbel dat de zonde vijandschap is tegen God. En het bedenken van het vlees, dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Daar zijn we echt niet zo gewillig. Vrijwillig, moedwillig hebben wij ons van de Heere afgekeerd. Eén en al gewilligheid om in de zonde te leven. Een zondaar wil niet wat de Heere wil. Wil zelfs niet zalig worden op de wijze waarop de Heere dat wil. We willen ons niet schuldig laten verklaren. Laat staan dat we de zonde gaan belijden vanuit onszelf. De Bijbel zegt duidelijk, en dat moet ook gehoord worden, dat wij aan de kennis van zijn wegen geen lust hebben. En daarom is het zo'n groot wonder dat er ook hier nog gesproken wordt van een volk dat zeer gewillig is. Dat vrijwillig daar gaat wonen bij de Heere in zijn stad. Zeer gewillig om de Heere te dienen. Nou, daar is vergeving en daar is ook hartveranderende genade voor nodig. Weet u dat dat overvloedig te verkrijgen is bij de koning van deze stad, bij Sions vorst, bij vorst Emmanuel. Daar zingt de kerk ook van. Dat hij ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert. Dat kan alleen hij. Daar spreekt ook de dienst van de verzoening aan. En als je de noodzaak daarvan inziet, dan begrijpt u ook dat er zijn ook die vrijwillig daar begeren te wonen, heel dicht bij Gods huis, die het als een wonder zien. Als ze dan zo'n mus en zo'n zwaluw zien schuilen bij de Heere in zijn tempel. Zelfs vindt een mus een huis, o Heer, de zwaar, u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Dat altaar dat ervan spreekt dat er verzoening is, genade, vergeving en kracht bij de Heer. Hoornen naar alle richtingen, overal vandaan mag je komen. Het spreekt ervan dat die troon van die koning een genadetroon is. Koninklijk deelt hij nog steeds uit zijn gaven door zijn geest en woord. Door zijn heilige geest die het zwaard van het woord gebruikt om mensen ook gewillig te maken dat ze die koning gaan volgen en gaan dienen. En dan zie je dat een briesende leeuw Saulus op weg naar Damascus zo mak wordt als een lammetje. Zo gewillig om de Heer te volgen. Wat heeft hij meegemaakt? Ontzettend veel meegemaakt. Maar hij zegt het. Ik heb geleerd, jongelui, de tekst hebben we nog gezien, hè, catechisatie, vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Zie je hem nog zitten? Daar zit hij in de gevangenis. Zorgt voor zijn eigen levensonderhoud. Gewillig om de Heere te volgen, in zijn wegen te wandelen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nou die vrijwilligheid, die gewilligheid. Gewillig ook om goden te zwijgen als het kruis drukt. Zeer gewillig als een gespeend kind. Dat is uit hem. Die zo gewillig was om de wil van zijn vader te doen. Zo gewillig als geen ander ooit kan zijn. Maar hij heeft dat ook als borg willen doen. Om het uit te delen, mee te delen. Nee, ik zeg niet dat dat altijd zo is bij degene die de Heere lief kregen. Maar in beginsel wel. Paulus is het toonbeeld in de Bijbel toch van gewilligheid. En hij klaagt ook zo over die onwilligheid. Nou, ontvangen genade, ik ellendig mens. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Want vergis u niet hoor, die tegenstand van die oude mens die is vaak ontzettend fel. En dat zie je ook in de geschiedenissen van Gods volk in het Oude Testament. De allerheiligsten die hebben slechts een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Daarom is het ook zo droevig dat je dan ziet dat ze eerst een verbond maken met de Heere. Het verbond wordt vernieuwd ook van de kant van de Heere. En zo hartelijk hebben ze het amen, amen uitgeroepen. En dan toch zoveel moeite om in Jeruzalem te wonen. Daarom is er vaak ook zoveel twijfel. Vrees ik de Heere wel echt? Maar hernieuwde genade maakt weer gewillig. Je moet wel steeds meer worden wat je dan in beginsel bent. Niet uit jezelf, maar door op te wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. En daarom uitzien naar Sions koning. Dat staat in Psalm 110 ook zo duidelijk. Dat ze zeer gewillig zijn op de dag van zijn heerkracht. Als hij zich laat zien, daarom moeten we veel zijn onder de bediening van het woord waar hij wordt voorgesteld. Dat is het instrument dat de Heilige Geest gebruiken wil. Om je gewillig te maken, achter die koning te doen aangaan en dicht bij hem te verkeren. Dan leer je jezelf verloochenen en je heiland belijden. En dan hoef je niet gedwongen te worden om te strijden tegen de duivel, de wereld en je eigen vlees. Dan doe je het graag, dan doe je het gewillig. Zowel persoonlijk, in je persoonlijk leven als in het publieke leven. Voor u wil ik lijden, zoon da Costa. Voor u wil ik strijden. Kijk, en dan zie je een Abraham uit Ur gaan. En Isaac. Die gaat zichzelf vrijwillig geven. Als Abraham geroepen wordt om zijn zoon te offeren. Dan gaat Daniel de leeuwenkuil in. Gehoorzaam. De Heere maakt gewillig. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te wonen. Dat is en dat blijft nu het geheim van de dienst van de Heere. De eeuwen door. Het is een liefdedienst. Het is een schone dienst. Een heerlijke dienst. En ik las ergens en dat is heel terecht. Die liefde bepaalt of wij ons ergens thuis voelen of niet. Niet de plaats waar, maar de instelling waarmee we ergens wonen is uiteindelijk het belangrijkste. Dat is het. Dienen we die Heer met lust en liefde? Gemeente, jongelui, hij is het zo waard. Niet gedwongen naar de kerk. Niet gedwongen op huisbezoek. Naar de catechisatie, naar de vereniging. Maar zeer gewillig, omdat die Heer het zo waard is. Graag komen, onderwijs ontvangen, geoefend worden tot de strijd met blijdschap. Dient de Heer, staat er ook met blijdschap. Uw volk zal zeer gewillig zijn. U klaagt over lusteloosheid, onwilligheid om die koning te dienen. O, wat een troost dat hij is opgevaren opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Smeek het deze koning maar. Dat doe je nooit te vergeefs. Leer het mij, o Heere, om naar uw wil te handelen. Hij hoort hen die zijn heil verwachten. Kijk, en zo zijn er dus vrijwilligers. En het volk zegende ze. Ja, je kunt denken, nou, dat heeft toch wel een beetje een bijsmaak. Zou het toch allemaal zelf moeten gaan? Zich aan moeten bieden? Ach ja, en aan de andere kant, gemeente, niet iedereen kon in Jeruzalem wonen. Geestelijk kan het wel, hoor. Want er is zoveel ruimte bij de Heer, je hoeft nooit bang te zijn, daar zal ik wel niet meer bij kunnen. Maar in dit opzicht, niet ieder heeft die bepaalde taak nodig in de gemeente. Maar ze wensten wel, die broeders, die gingen met hun gezinnen alle goeds van de Heer toe. Zo mogen wij dat ook doen, als de broeders worden bevestigd, mogen ze toezingen. Toezingen, laat dat niet alleen maar bij de bevestiging zijn, gemeente, maar bid ze het ook toe in het hart, elke keer weer dat ze kracht mogen ontvangen om in deze tijd ook de gemeente te leiden. En blijvend te zegenen tot eer van God en tot zaligheid van zondaren. Wie Jeruzalem bemint, zal het goede voor haar zoeken. En ook voor alle die in haar werkzaam zijn, dienstbaar zijn. Daar woont de Heere zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Dappere mannen worden opgesomd. En nog één ding dan, één ding. Er zijn meer dingen te noemen. Het is weer een hele lijst, ziet u ook, van namen. Wat er nou opvalt, onder andere, dat is ook dit. De levieten die worden apart genoemd. En van die levieten nog weer apart ook de zangers. Dat mag ons ook leren dat de zaak van de eredienst voor de Heere niet onbelangrijk is. Ook de zang niet. Mag tot eer zijn van de Heere. Bijzondere zorg moet er besteed worden aan de zangers. U vindt dat in vers 23. Midden in die lange lijst van namen van mensen die zich daar in Jeruzalem vestigden. Het hoofd, dat was een lid van de familie van Asaf. Bij koninklijk besluit moesten die tempelzangers onderhouden worden. Dat is een opmerkelijke bepaling. Je zou dat niet direct verwachten hier in het kader van de dienst van de levieten. Maar daar staat nu zorg voor de zang en de muziek in de tempel. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeschal. Daar moet leiding aan gegeven worden. En die mensen mogen nou zingen. Waarom? In de dienst van de verzoening. Op grond van het offer. Dan kan er alleen echt gezongen worden. Als je daar oog voor krijgt. Want alleen wie van dat offer van de Heer Jezus Christus leeft. Wie dat kent, die kan zingen. Tot eer van de Heer. Zo gezien is het niet vreemd dat de levieten ook zangers bij uitstek zijn. Die waren het dichtst bij de dienst der verzoening. En zingen, dat geeft uiting aan de diepste droefheid en tegelijkertijd aan de hoogste vreugde. De diepste droefheid over de zonde. Heere, wie zijn wij voor u geweest? En de hoogste vreugde, wat bent u een genade God in de zoon van uw liefde? Nou, dan jaag je de duivel ermee op de vlucht. En je kijkt in die psalmen die gezongen mogen worden, in die dienst der verzoening, de Heere in het hart. Of de mensen in het hart. Gods kinderen, maar ook de Heere in het hart. In Nehemia 11 zien we mensen die hun persoonlijke belangen en verlangens ondergeschikt maakten aan wat goed is voor de Heere en voor zijn dienst. Gemeente, wat leren we daar nou van? Of kijken we en blijven we kijken naar wat onszelf beter uitkomt? De kinderen zou ik willen wijzen op die geschiedenis van Abraham en Lot. Lot dacht, oh, mooi stukje grond, groen. Dat is goed voor mijn schapen, kan ik verdienen. En Abraham liet het aan de Heere over. We leven niet voor onszelf. We zijn er voor de Heere en voor zijn dienst. En zo moeten we leren denken en kiezen. En soms moet je voor je gevoel dan wat inleveren. Maar leren prioriteiten te stellen in het leven met de Heere. Uit liefde tot de Heere, omdat hij het zo waard is. Uit liefde tot zijn dienst. En dan zing je het. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen.
Laat wij bidden en danken. Heren, wij zeggen uw naam hartelijk dank dat u ook in deze geschiedenis ons erop wilt wijzen dat u nog onder ons wilt wonen en werken. Geef dat we daar oog voor hebben, hart voor hebben. Want als we dat zien wat het u gekost heeft en wat een voorrecht dat is, wat een ondoorgrondelijk wonder. U, die hoge heilige God die zich zo laag neerboog en in de zoon van uw liefde onder ons gewoond hebt, uw tent hebt opgeslagen, opdat we tot u zouden vluchten. Geef toch hartelijke liefde, heren, om ons leven in uw dienst te besteden. Uw goede geest geleide ons. Want uit onszelf doen we het niet, heren. We zijn zo weerbarstig. En ook na ontvangen genade telkens weer dat we eigen wegen proberen te gaan. Leer ons maar te volgen. Altijd weer. In uw dienst, die toch een liefdedienst is. Ga zo met ons mee. Hoor ons gebed en vergeef ons genadig al onze zonden. Ook van dat weerbarstige overtreden. Die wilt u toch ook verzoenen en zuiveren, zodat er een volk komt dat zeer gewillig is op de dag van uw Heerkracht. Wij bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 87, het eerste vers, zijn grondslag. Zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen. Hem gewijd, de Heer die zich in Sion's heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobsteden. Ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.